In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het Bijbelboek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks, aflevering 6. Richteren 3, de versen 12 tot 30. En dat gaat over de richter Ehud. Ter inleiding van de Bijbelstudie lezen we deze versen met elkaar vanaf vers 12 van hoofdstuk 3. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden dat kwaad was in de ogen des Heren. En hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons en de Amalekieten, en hij toog heen en sloeg Israël, en zij namen de palmstad in bezit. En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaar. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, de zoon van Jemini, een man die links was. En de kinderen Israëls zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, de koning der Moabieten. En Ehud maakte zich een zwaard dat 2 scherpten had, welks lengte 1 el was, en hij gordde dat onder zijn kleren aan zijn rechterheup. En hij bracht aan Eglon, der Moabieten koning, dat geschenk. Eglon nu was een zeer vet man. En het geschiedde, als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo geleidde hij het volk dat het geschenk gedragen had. Maar hij zelf keerde wederom van de gesneden beelden die bij Gilgal waren en zeide: ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning, de welke zeide: zwijg. En allen die om hem stonden, gingen van hem uit. En Ehud kwam tot hem in, daar hij was, zittende in een koele opperzaal die hij voor zich alleen had. Zo zei Ehud: ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van de stoel. Ehud dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, dat ook het hecht achter het lemmer inging en het vet om het lemmer toesloot, want hij trok het zwaard niet uit zijn buik en de drek uitging. Toen ging Ehud uit naar de voorzaal en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe en deed ze in het slot. Toen hij uitgegaan was, zo kwamen zijn knechten en zagen toe en ziet de deuren van de opperzaal waren in het slot gedaan. Zo zeiden zij: zeker, hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Als zij nu tot schamens toe gebeid hadden, ziet, zo opende hij de deuren der opperzaal niet. Toen namen zij de sleutel en deden open en ziet, hun liederheer lag dood ter aarde. En Ehud ontkwam, terwijl zij vertoefden, want hij ging voorbij de gesneden beelden en ontkwam naar Sehirat. En het geschiedde als hij aankwam. Zo blies hij met de bazuin op het gebergte Ephraims, en de kinderen Israëls togen met hem af van het gebergte, en hij zelf voor hun aangezicht heen. En hij zeide tot hen: volg mij na, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw lieder hand gegeven. En ze togen af hem na en namen de veren van de Jordaan in naar Moab en lieten niemand overgaan. En ze sloegen de Moabieten te dier tijd omtrent 10.000 man, allen vette, allen strijdbare mannen, dat er niet 1 man ontkwam. Zo werd Moab de 10 dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. En het land was stil 80 jaar.
Ze hadden tot de Heere geroepen en de Heere had hun geroep gehoord. Hij had een verlosser gegeven in de persoon van Otniel. En door middel van deze Otniel was Israël toen bevrijd van het zware juk van de verdrukkers. 40 jaar lang heeft Israël toen rust gehad en er waren geen vijanden die pogingen deden om aan te vallen. Maar helaas, na die periode brak er weer een tijd van moeite en ellende aan. En weer lag de oorzaak daarvan in het feit dat het volk de Heere verliet en andere goden ging dienen. Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En wat vooral kwaad was in Gods beoordeling is het dienen van afgoden. Verbondsbreuk is dat. Geestelijke hoererij. Met name over dat kwaad vertoornt de Heere zich. Geen wonder dat hij gaat straffen. Dit keer maakt hij gebruik van volken in de buurt. Allereerst de Moabieten. Maar die zijn niet alleen, die worden terzijde gestaan door de Ammonieten en de Amalekieten. Moab en Ammon zijn in feite nog broedervolken, afstammelingen als ze zijn van Abrahams neef Lot. dat het juist deze volken zijn die Israël verdrukken en uitbuiten, heeft toch wel een extra pijnlijke en vernederende kant. Toen Israël onderweg was naar het beloofde land, mochten zij op uitdrukkelijk bevel van de Heere deze volken geen kwaad doen, juist omdat het broedervolken waren. En nu gebeurt dit. Met Amalek liggen de dingen wat anders. In de woestijn had Israël ook al met dit volk kennis gemaakt, toen ze op een verraderlijke wijze Israël aanvielen. Gelukkig was het gevaar toen afgewend, maar Amalek had toen wel bewezen hoe vijandig het staat tegenover het volk van God. Amalek is heel duidelijk een instrument in de hand van de duivel, die er altijd weer op uit is om Israël te vernietigen. En dat volk doet nu ook mee met de verdrukking van Israël. Laten we er echter wel op letten dat er nadrukkelijk staat dat deze verdrukking dit keer van de Heere uitgaat. Hij sterkt Eglon, de koning van Moab. Zo lezen we. De Heere stelt deze heidense koning dus in de gelegenheid om Israël deze verdrukking aan te doen. In de dagen van Bileam verhinderde de Heere Moab om Israël kwaad aan te doen. Maar nu staat hij het toe, want hij is toornig op zijn ontrouwe volk. Koning Eglon heeft zich in Jericho gevestigd. De stad wordt Palmstad genoemd. Ze zijn dus de Jordaan overgestoken. En dat betekent dat ze natuurlijk ook in het overjordaanse heel wat terrein hebben moeten veroveren, met name in het gebied waar de stam van Ruben zich had gevestigd. Toch wel diep vernederend dat Eglon zijn residentie nu heeft gekozen in de stad die in de tijd als eerste stad Israël op zo'n wonderlijke manier in handen is gevallen. En Israël heeft niets kunnen doen om Eglon tegen te houden. Ze zijn er te zwak voor. Ze staan in alle opzichten machteloos. Die nood brengt hen er nu toe om zich af te vragen waarom de dingen zo zijn gegaan. Ze beginnen te beseffen dat ze weer terug moeten tot de God die ze verlaten hebben. Want hij alleen kan in hun lot verandering brengen, en dus gaan ze tot hem roepen. En ze zeggen hem hun nood uit en ze smeken hem om verlossing. En dan gebeurt het wonder. De Heere wijst hen niet af. Hij zegt niet tegen hen dat de goden die ze verkoren hebben in zijn plaats nu maar voor hulp moeten zorgen. Nee, het is alsof de Heere op dit roepen heeft gewacht. En zodra hij het hoort, heeft hij het antwoord klaar. Hij zal voor verlossing gaan zorgen. We lezen dat hij een verlosser verwekt. Ehud, de zoon van Gera uit de stam Benjamin. God geeft die verlosser dus. Ehud werpt zichzelf niet op. Nee, als hij optreedt, dan doet hij dat vanwege de opdracht die hij van de Heere ontvangen heeft. God heeft tegen hem gezegd: ga heen, verlos Israël. En zonder tegenspreken heeft Ehud die opdracht aanvaard. Hij komt uit de stam van Benjamin. Het grondgebied van Benjamin lag tegen Jericho aan, en dus zullen de Benjaminieten ook wel heel wat ellende van de kant van de Moabieten hebben ondervonden. Was de geest van verzet daar al rijp? In ieder geval is Ehud bereid om de wil van de Heere te volbrengen, hoeveel risico's er voor hem persoonlijk ook aan verbonden zijn. Een bijzonderheid die van hem verteld wordt is dat hij links is. Eigenlijk staat er dat hij een handicap aan zijn rechterhand heeft. Mogelijk dat hij die rechterhand dus niet eens goed heeft kunnen gebruiken. Maar wel merkwaardig, een man uit Benjamin die links is. Benjamin, die naam betekent zoon van mijn rechterhand. En deze zoon is links. Maar ook van die linkshandigheid kan gebruik gemaakt worden in de strijd voor de bevrijding. Ehud is in ieder geval van plan deze eigenschap uit te buiten. Zodra hij weet wat de Heere van hem vraagt, neemt Ehud zijn maatregelen. Hij laat een zwaard maken, een kort zwaard, eigenlijk niet veel meer dan een dolk, een steekwapen, aan twee kanten gescherpt, en dat gort hij dan aan zijn rechterheup onder zijn kleren, waar het niet zal worden ontdekt, zelfs niet als hij zou worden gefouilleerd. En daar, aan zijn rechterheup, heeft hij dat wapen zo voor het grijpen, terwijl niemand erop bedacht is. Alle dingen gaan nu ook meewerken aan het doel. De onderdrukte Israëlieten moeten van tijd tot tijd aan hun overheersers een geschenk gaan brengen, om zo te erkennen dat de Moabieten hun meerdere zijn. Als het weer zover is, wordt Ehud aangewezen om het gezantschap dat naar Eglon gaat te leiden. Ze maken met elkaar de vernederende gang. En vernederend is het. Dat blijkt vooral ook uit het woord dat hier gebruikt wordt om dat geschenk te omschrijven. Dat heet eigenlijk een dankoffer. Normaal wordt zo'n offer gebracht in het heiligdom aan de Here. Daar bracht Israël dankoffers. Maar nu de dienst des Here verwaarloosd is, moeten ze een dankoffer bij de gehate koning van de Moabieten brengen. Is dat vernederend of niet? Ehud en zijn mannen kwijten zich van hun taak. Ehud maakt van deze gelegenheid gebruik om zich de ligging van het paleis van de koning goed in te prenten. Hij heeft zijn plannen eigenlijk al klaar. En nu zal het erop aankomen dat hij die plannen ook op een goede manier ten uitvoer kan brengen. Maar dan moet hij goed op de hoogte zijn van de verschillende vertrekken in het paleis en ook van de verschillende in- en uitgangen. Na de overhandiging van het dankoffer gaat het gezelschap terug. Alleen op een gegeven ogenblik zendt Ehud zijn mannen alleen verder en gaat hij in zijn eentje terug naar de palmstad. Dat doet hij bij de gesneden beelden, bij Gilgal. En in Gilgal is de plaats waar de herinnering levend wordt gehouden aan de doortocht van de Israëlieten door de Jordaan. Daar staan nu dus beelden en we zullen wel moeten denken aan afgodsbeelden. Door wie zijn ze daar neergezet? Door Israël of door de Moabieten? In ieder geval is het duidelijk dat het volk van Israël van de Here is afgevallen en dat er geestelijke wantoestanden zijn. En het is dringend nodig dat er reformatie komt. Alleen keert Ehud dus terug. Is hij helemaal aangekomen bij het paleis, dan krijgt hij opnieuw toegang tot de koning. En als deze informeert waarom hij teruggekomen is, antwoordt Ehud dat hij een geheime boodschap voor Eglon heeft. Eglon vertrouwt Ehud. Was hij gevleid door de grootte van het geschenk dat hem pas gebracht is? Zodra hij gehoord heeft wat Ehud zei, geeft hij zijn dienaren een signaal dat ze vertrekken moeten, en dan gaat zelfs de lijfwacht weg en blijft Ehud alleen bij Eglon achter. Eglon zit in een speciaal vertrek. Een koele opperkamer wordt dat vertrek genoemd. Een privévertrek waar hij zich op het heetst van de dag in de regel terugtrok. En zodra ze alleen zijn, herhaalt Ehud zijn woorden. Hij voegt er nu aan toe dat de geheime boodschap die hij voor Eglon heeft een woord van God is. En daarbij gebruikt hij dus niet de naam van Israëls God, Yahweh, maar de meer algemene naam van God. Dat wekt bij de koning geen argwaan. Het wekt wel respect. Een woord van God. Dat is niet niets. En uit eerbied staat hij dan op van zijn zetel. Op dat moment slaat Ehud toe. Terwijl de koning er helemaal niet op bedacht is, valt Ehud hem aan, grijpt met zijn linkerhand naar de dolk aan zijn rechterzijde en steekt dat wapen met groot geweld in de buik van Eglon. De Bijbelschrijver had al verteld dat Eglon een zeer dik man is. Wel nu, de dolk van Ehud verdwijnt helemaal in het lichaam van de koning en veroorzaakt daar kennelijk zoveel schade dat de dood het gevolg is. Als een bijkomstigheid wordt nog vermeld dat de inhoud van Eglons ingewanden ten gevolge van de doodsteek naar buiten komt. De Bijbel vertelt de dingen soms wel heel erg plastisch en realistisch. Voor Ehud is het nu zaak dat hij ongemerkt wegkomt, zonder dat er verdenking op hem komt te liggen. Hij doet ook geen moeite om het wapen uit het lichaam van de koning te trekken. Wel zorgt hij ervoor dat de deur waar hij zojuist door is binnengekomen op slot zit. Hij had intussen ook ontdekt dat het privévertrek van Eglon ook nog langs een andere weg verlaten kon worden, en van die weg maakt hij nu gebruik om uit het paleis weg te komen. Het lukt hem, zonder dat iemand iets vreemds aan hem merkt. Kennelijk staat Ehud onder Gods bescherming, want de Heere die bezig is om zijn volk te verlossen, wil dat het verlossingswerk ook voortgang zal hebben. Daaraan moet dan ook het gedrag van de dienaren van Eglon meewerken. Op den duur vinden ze dat het bezoek van Ehud toch wel wat erg lang duurt. Ze overleggen met elkaar wat ze zullen doen. Aankloppen durven ze eigenlijk niet, want zoiets doe je niet ongevraagd bij een despoot als Eglon. Wel constateren ze dat de deur op slot zit. Wat betekent dat? Ze stellen zich gerust door te veronderstellen dat Eglon bezig is zijn voeten te bedekken. Dat is een eufemistische uitdrukking voor naar de wc gaan. Na nog weer een tijd besluiteloos heen en weer gelopen te hebben, zegt een van die dienaren dat hij nu toch eigenlijk wel weten wil wat er aan de hand is. Hij haalt de sleutel, opent daarmee de deur, en als ze dan het vertrek zijn binnengegaan, zien ze hun koning liggen. Doodgestoken. En de man die dat gedaan heeft, is nergens meer te bekennen, want die is ontkomen. Ja, die is intussen ook al een heel eind weg, voorbij de gesneden beelden waar hij zo pas nog was omgekeerd. En als hij dan het gebied van de stam van Ephraim bereikt heeft, blaast hij daar op de bazuin om het volk op te roepen tot de strijd. Ze komen onmiddellijk. Het volk laat zich oproepen. De tijd is er kennelijk rijp voor. En onder leiding van Ehud trekt een leger dan op om te strijden tegen de onderdrukkers. Na het slagen van zijn daad in het paleis van de koning van Moab is Ehud er des te meer van overtuigd dat de Heere zijn volk verlossing zal geven. En hij durft dat ook duidelijk tegen zijn verzamelde manschappen te zeggen. Volgt mij na, zegt hij, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. Er is geen zweem van aarzeling of twijfel. En het woord van Ehud werkt ook nog aanstekelijk. Ook zijn mannen grijpen moed. Terwijl bij de Moabieten intussen de schrik heeft toegeslagen. De ontdekking van de dood van hun koning heeft verlammend gewerkt. Ze zien er niet zoveel heil meer in om te strijden. Liever vluchten ze weg in de richting van de Jordaan, om dan de rivier over te steken en zo naar hun eigen land te ontkomen. In feite is de strijd dus al gewonnen. De Heere heeft de Moabieten en hun bondgenoten alle moed ontnomen. Het is alles zijn werk. Maar al is de Heere dan aan het werk, Israël moet ook aan het werk. En daarom beveelt Ehud zijn mannen dat ze de vluchtende Moabieten de voet dwars moeten zetten. Ze moeten hen verhinderen de Jordaan over te steken. En dus nemen de mannen van Ehud de doorwaadbare plaatsen in. Dan lopen de Moabieten in de val. En één voor één kunnen ze worden omgebracht. Het gebeurt nog heel grondig ook, er ontkomt er niet één. En van de andere kant van de Jordaan ziet geen enkele Moabiet kans om zijn broeders te hulp te komen. De overwinning is compleet. De verlossing die God zijn volk bereid heeft, is een feit. Moab is verslagen, ten onder gebracht, zo lezen we. Hun kracht en de kracht van hun bondgenoten is totaal gebroken. En voor Israël breekt een periode van rust aan. Een lange periode, die zelfs 80 jaar duurt. Opnieuw heeft de Heere bewezen dat hij genadig en barmhartig is. Dat hij het geroep van mensen in nood hoort. Dat hij gewillig is om te hulp te komen. Wat zei de psalmist? Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. De daad van Ehud is op allerlei manieren beoordeeld. Ze is vaak veroordeeld als een lafhartig gepleegde moord. Soms komt Ehud er dan in de beoordeling ook wel wat gunstiger af. Dan wordt erkend dat hij inderdaad een instrument in de hand van de Heere was, maar dat de methode die hij koos van hemzelf was en Gods goedkeuring niet kon dragen. Als wij deze daad van Ehud menen te moeten beoordelen, moeten we wel een aantal dingen bedenken. Om te beginnen, Ehud leefde in een andere tijd dan wij. Zijn daad moet dus ook beoordeeld worden met de normen uit die tijd en niet met de normen die wij zullen aanleggen. Voorts is het wel opmerkelijk dat we in de Bijbel geen enkel woord lezen waaruit we zouden kunnen opmaken dat de Heere de daad van Ehud heeft afgekeurd. Dat moet ons toch wel voorzichtig maken. Maar beslissend is mijns inziens het volgende. De Heere heeft Ehud als verlosser verwekt, zo staat het er toch. Hij gaat deze man gebruiken om Israël van de vijanden te bevrijden. En dat heeft hij ongetwijfeld aan Ehud laten weten. En Ehud is gewillig gemaakt om zich door de Heere te laten gebruiken. Hoe hij daarbij dan te werk moet gaan? Hij moet Eglon een woord van de Heere brengen. Zo zegt hij het straks. Ik heb een woord Gods aan u. En dat is ook zo. Dit keer echter niet een gesproken woord, maar een woord in de vorm van een daad. God gaat met Eglon afrekenen. Eglons zonden worden aan hem bezocht. Dat is het woord van God aan hem. Vergeet dan ook niet wat Eglon gedaan heeft. Israël verdrukt. Gods volk het leven zuur gemaakt. Ja, maar dat was toch de straffende hand van de Heere. Hij had Eglon toch gesterkt om Israël te onderdrukken? Jawel, maar Eglon heeft net hetzelfde gedaan als zoveel volkeren al gedaan hebben die door de Heere gebruikt zijn om Israël te straffen. Zij hebben hun eigen woede aan Gods volk gekoeld. En ze zijn de perken te buiten gegaan, zoals we dat ook lezen in bijvoorbeeld Zacharia 1, vers 15. Daar zegt de Heere: ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig. Maar zij hebben ten kwade geholpen. Dat is het. Ze hebben God niet gediend, maar ze hebben zichzelf in hun gedrag tegen het volk van God uitgeleefd. En dat gaat de Heere bezoeken, ook aan Eglon en aan de Moabieten. En daarom gebruikt de Heere Ehud om zijn wraak aan deze koning te voltrekken. En wie zal zeggen hoe het plan in de geest van Ehud gerijpt is? Van de boer die zijn werk aan de verschillende gewassen doet, lezen wij in Jesaja 28, vers 26. En zijn God onderricht hem. God geeft die boer de nodige wijsheid en het nodige inzicht. Ging dat ook zo met Ehud? Staat dit er dan ter navolging? Dat zou een volstrekt onjuiste conclusie zijn. Er staat aan het eind van deze geschiedenis niet: ga heen, doe gij desgelijks. Laten we liever een andere toepassing maken, deze. Vreselijk is het om te vallen in de hand van de levende God. Maar ook deze toepassing: de ondergang van de vijanden bezegelt de verlossing van Gods volk. Dat is het resultaat van Ehuds werk. En in nog veel rijker zin ook het resultaat van Jezus' verlossingswerk.
Tot zover de Bijbelstudie door dominee Peden Butter uit Middelharnis in de serie over Richteren. Volgende week hoopt hij deze serie Bijbelstudies te vervolgen met een Bijbelstudie naar aanleiding van Richteren 3, vers 31, 4, 1 tot 10 en 5, 6 tot 8 over de richters Deborah, Samgar en Barak.